Vader in de hemel, ik dank u voor onze broeder, dat hij hier is gekomen, Heer, om ons uw woord te brengen. Heer, en ik bid voor hem dat hij u sterk in zijn lichaam mag ontvangen en in zijn geest, Heer. Hij heeft zich voorbereid, Heer, en Heer, dat hij de woorden mag spreken die u hem in zijn hart heeft gegeven. En zo wil ik u ook zegenen, broeder van Barneveld, in de naam van onze Heer Jezus, dat het ons hart zal bereiken. Amen.
Amen. Zo. Nou moet het wel goed gaan. Ja. Mijn oudste dochter, ze zit momenteel in Israël met vakantie. En ze klaagde, want het was zo koud in Tel Aviv. Ja, daar hoef je niet voor weg te gaan natuurlijk. En, maar die zegt wel eens, als je een goede zangdienst hebt gehad, nou, dan kun je veel beter naar de preek luisteren. Wat zullen jullie goed luisteren? Ja, nou, weet u, ik ben schoolmeester en dat ben ik altijd geweest en is een ziekte. En ja, dat is een ziekte, dat is heel erg. Mijn vader was het en mijn broer was het en nog meer, allemaal familie. Maar ja, ik wil jullie iets vertellen van Gods wonderlijke daden in deze tijd rondom Israël. Grote en machtige daden. Veel mensen zeggen dan, ik zie er niks van. Ik zie alleen maar ellende en narigheid en problemen. Weet je, je ziet niks omdat je niks weet. Ja, Jan Zijlstra zegt wel eens, je hebt niks omdat je niks weet. Als je de belofte van de schrift niet kent, kun je daar niet op pleiten bij de Heer en ontvang je ook niks. Je ziet niks omdat je niet weet wat er in de schrift staat. Alles wat er in het Midden-Oosten rondom Israël gebeurt, gaat allemaal volgens grote profetische lijnen en volgens kleine flitsende vervullingen van profetieën. Maar dan wil ik erbij zeggen, als ik straks over Gods grote daden ga vertellen iets, dan is voor God ook het kleine groot. Uw kleine problemen zijn voor God groot. Wist je dat? Was gisteren was ik verschrikkelijk beroerd. En vannacht alleen maar hoesten en proesten. En ach, het was verschrikkelijk. Ik hoestte mijn longen bijna uit mijn lijf. Om het een beetje populair te zeggen. Ja, dat is erg. Tjongejonge. Nou, op een gegeven moment, het was al tegen vijven. Op een gegeven moment was het ineens over. Dat hoesten en proesten. Ja, er komt af en toe wel een blafje hoor. Maar toen was het over. Dus vanochtend, toen ik me klaarmaakte, want ik denk, kan ik nou wel gaan of niet? En als Okko me niet gereden had, was ik niet gekomen. Maar toen ik vanochtend mijn vrouw mijn bed uitkwam, haar bed en mijn bed ook natuurlijk. Ja, gelukkig wel. Toen ik de bed uitkwam, zeg ik, Wil, heb jij vannacht voor mij gebeden? Och man, je hoestte. Het leek wel of je weer longontsteking had. Ik heb eind augustus vorig jaar een ernstige longontsteking gehad. Er kwam een hartritmestoornissen van. Dus ik dacht dat je weer longontsteking had. Dat heb ik gebeden. Nou ja, dat zijn de kleine dingen. Snapt u? Ineens flits. En als je daar acht op slaat, dan wordt de Heer zo groot voor je. Dat waar we ook van gezongen hebben. Dat is zo belangrijk. Maar ik vertel alleen maar over de grote dingen op dit moment. En u weet, of niet? Nou ja, dan zal ik het toch nog maar een keer vertellen. Maar Fijke is hier ook geweest. Oh, dat moet ik even vertellen. Ik heb voor u meegenomen, voor allemaal, een zoeklichtnummer. En dat is niet alleen voor opa's en oma's. Maar het is een van de weinige bladen die nog acht geven op wat de Heer Jezus zegt, de tekenen der tijden. En Fijke, die schrijft in zijn inleiding over dat er bijna geen aandacht voor het profetische woord meer is. En hij schrijft ook een stukje over ons allemaal, over mij bijvoorbeeld, de kleine spaarder. Ja, lees dat maar eens, daar schrik je van. En er staat er van mij nog een lang artikel in over het nieuwe regering in Israël en de nieuwe ontwikkelingen in en rondom Israël. En dat moet u maar eens lezen, is belangrijk. Goed, dat heb ik dan voor u meegenomen. En maar u weet allemaal dat profetisch gezien leven wij nu in de tijd van het herstel van Israël. We hebben de tijd van het Oude Testament, de tijd van het Nieuwe Testament, de tijd van de koningen, de tijd van de richteren, de tijd van de ballingschap, allemaal tijden. Maar de tijd in het handelen van God is in deze tijd de tijd van het herstel van Israël. Daar is God mee bezig. En ik heb u al meerdere malen uitgelegd. En u weet het allemaal nog wel. Ja, dat hoop ik dan. Maar u weet het waarschijnlijk wel. God herstelt het verwoeste land van Israël. En daar draait het om. En daarom wil iedereen dat die settlers eruit gaan. En daarom hebben die Palestijnen het gebied van Efraïm bezet. De bergen van Israël, waar iedereen een Palestijnse staat wil. Dat is Gods land. God zegt herhaaldelijk in de Bijbel, dit is mijn land. En dat heb ik aan Israël beloofd. En dat zien we nu gebeuren. En u zult straks zien dat Efraïm weer terugkomt. En de stammen die erbij, het gaat allemaal gebeuren. En momenteel is Manasse bezig om terug te komen. De stam, ook een van de 12 stammen, die is bezig terug te komen. En de christelijke ambassade en christenen voor Israël, al die organisaties die werken eraan om die mensen terug te laten komen. De stam van Dan is al teruggekomen. Juda, de Joden zijn al terug. En Simeon en de Levieten zijn allemaal. Het komt allemaal terug. En het zijn allemaal dingen van Gods machtige hand die daar bezig is. Hele Midden-Oosten is in verwarring. Hoor je dat? Dat weet u zelf ook wel. Syrië, Egypte en overal. En dat is Gods, als je de Bijbel kent, dan weet je, dat is juist Gods strijdmethode. God zegt ergens in Deuteronomium, ik zal alle volken die u belagen, en zal ik voor u in verwarring brengen. God brengt eerst zijn vijanden in verwarring, in de hoop dat ze zich nog zullen bekeren. Het eerste vijand die ze in verwarring was de Egyptenaren. Toen ze uit Egypte verlost waren, stonden ze voor de Rode Zee. En hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Dat versje kennen we misschien nog wel. En dan ging die dan. En de Egyptenaren kwamen er achter ze aan. En God bracht ze in verwarring. Jozua vocht tegen 5 koningen in Kanaan. En de Heer bracht ze in verwarring. Gideon met zijn 300 man. Met die fakkels en met die kruiken. God bracht de vijanden ineens. Met 300 man hadden ze maar in verwarring. En ze werden verslagen. In de Zesdaagse Oorlog. God bracht al die vijanden in verwarring. God is dezelfde en hij doet grote en machtige dingen. Hij brengt zijn volk terug. Maar wat nog niet bezig is en wat nog niet gebeurd is, is het geestelijk herstel. Ik heb u verteld, het herstel van Israël heeft 3 dingen. Het herstel van het land en dat bloeit en dat zie je. En wij reden een keer door Israël heen in een kogelvrije bus. Op de bergen van Israël, op een van die heuvels. En die gids die roept naar ons toe. En dan moet je kijken, kijk eens naar rechts. Nou, wij keken, ik zag daar net een stukje omgeploegd land. En er stonden hier en daar wat struikjes. Wat is er voor bijzonders? Dat is een wijngaard die aangeplant is. En de hele bus begon te juichen. Ja, maar jullie niet. Maar we wisten allemaal, want ze hadden wat onderwijs gekregen, dat er ergens in Jeremia staat, zij zullen weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria. En we reden door zo'n wijngaard op de bergen van Samaria. En zo rijden van in Israël van de ene profetie naar de andere. En we zagen daar in de hotels kwamen van die aardige, vriendelijke, beleefde zwarte jongens. Die bedienden ons daar in het hotel. We hadden er ook goed voor moeten betalen hoor. Maar goed, dat doet er niet toe. Ze waren toch vriendelijk. En ja hoor, dat staat het in Jesaja 11. Ethiopische joden waren dat uit Ethiopië, de Falasjas. En die waren teruggekomen, hadden daar een baantje in het hotel. Nee? En dan staat in Jesaja 11 dat hij ze zal brengen uit Ethiopië. En zo kun je uren doorgaan met de vervulling van de profetie. Maar vanochtend wil ik u spreken over het geestelijk herstel van Israël. Dat is belangrijk. We zijn allemaal geestelijke mensen, allemaal zo vroom als ik weet niet wat. Ik spot een beetje met mezelf hoor. Een beetje vreemde dingen, ze gaat het over mij. Dan hoeft u zich dat niet aan te trekken. Maar het geestelijk herstel. Mensen zeggen wel eens, wanneer komt dat geestelijk herstel? Dus de Joden moeten zich eerst nog maar eens bekeren. Ja, die verharde Joden. En die Joden die niet in Jezus willen geloven. Nou, daar gaan we dan vanochtend eens een paar dingen over zien. En dat zal zo'n ongelooflijk machtige gebeurtenis zijn, dat ieder mens zal er versteld over staan. Ja, ook mijn ouders die al lang overleden zijn, zult het ook nog zien. Hard? Ja.
En u ook, of u nou gelovig bent of niet, of een klein beetje gelovig bent, of heel erg gelovig bent, dat maakt allemaal niet uit. Ieder oog zal het zien wat er dan gaat gebeuren. En dat is wat. Dat denkt erom, dat is een ongelofelijke boodschap zal dat zijn. En een ongelofelijke gebeurtenis. Als Israël dan tot geloof komt. Laat maar eens gauw beginnen met de Bijbel. Want daar hebt u me tenslotte voor ingehuurd, zal ik maar zeggen. Romeinen 11. Ja, je hebt wel spreken waar de Bijbel nooit over openkomt. Romeinen 11. Leest u maar mee. Romeinen 11, vers 25. Gaat over de broeders, dus de zusters hoeven even niet te luisteren. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn. Nou, ik zie sommige broeders al denken en kijken. Oh, een vrouw van mij kan ook aardig eigenwijs zijn. Maar goed, dat pastorale aspect heb ik niet, want ik ben zo pastoraal niet. Broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheim. Het gaat dus om een geheim. Om een geestelijk geheim. Wat hier onthuld wordt. Daar moet je dus goed mee opletten. Wat is dat geestelijk geheim? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Ja, daar heb je het hier, die verharding. Maar er staat hier een gedeeltelijke verharding. Wat betekent gedeeltelijk? Dat betekent voor een deel. Niet helemaal. Het gaat om een gedeeltelijke verharding. Het is gedeeltelijk in het aantal. Want er zijn altijd Joodse mensen geweest die in Jezus geloofden. Dat is het eerste. Het tweede, het is gedeeltelijk in de tijd. Want, daar kom ik straks op terug. En ten derde, het is ook gedeeltelijk in de waarheid. De hele Bijbel, alle verbonden, alle beloften, alles is nog steeds voor Israël. Er staat in Romeinen 3 vers 2... Daar staat, voor Israël zijn de woorden van God toevertrouwd. Die hele Bijbel is nog steeds een boek van Israël. Het Oude Testament, allemaal Israëlitische mensen die het geschreven hebben. Het Nieuwe Testament, allemaal Joodse mensen die het geschreven hebben. Het is helemaal nog voor Israël. In Romeinen 9 vers 4 staat, voor hun zijn de beloften. En voor hun zijn de verbonden. En voor hun is de wetgeving, voor hun alles is nog steeds voor Israël. Het is een gedeeltelijke verhaal. Waarin zijn ze dan verhard? In één ding. In de identiteit van de Messias. Goed? Wij mogen door genade weten wie de beloofde Messias is. Israël, al 2000 jaar verlangen ze intensief naar de Messias. Net als dat kleine meisje. Er was een demonstratie in Israël. En een van onze vrienden liep daaraan mee met zo'n oranje kroon op van de Inkbank, weet je wel. En die liep daarin mee. En toen eens trok daar iemand aan zijn jas. En die zegt, een klein meisje, die kijkt naar hem op vol bewondering en zegt, Ata ha Messias. Ata betekent, ben jij de Messias? Zo. Want hij had zo'n mooie kroon op natuurlijk. We waren in Israël, we reisden daar rond. En het was daar wel een beetje moeilijk in het gebied waar veel Palestijnen wonen. En daar zaten we bij een school. En een lerares gaf daar een korte lezing. En die vertelde van de problemen die ze hadden. En een van ons die vroeg, mevrouw, wanneer zal dat nou eens afgelopen hebben, dat je rust krijgen? En eens zag ik dat ze even stil werd. Ze dorst het bijna niet te zeggen. En toen opeens zei ze heel zachtjes, als de Messias komt. En zo verlangt, zo roept Israël naar de Messias. Maar ze weten nog niet, ze kunnen nog niet weten, en de tijd is er nog niet, dat ze weten wie het is. En dat is ons voorrecht. En daarom zijn wij het die het evangelie verkondigen. En dat is een van de grote daden van God in deze tijd, waar ik zo enthousiast over ben. In de Arabische moslimlanden komen steeds meer mensen tot bekering. In Teheran, in Iran, zijn er duizenden jonge gelovigen. Het komt, die mensen zijn dan teleurgesteld in de islam, jonge mensen. En die googelen wat, en die internetten wat. En die komen dan vanzelf het evangelie wel tegen. Nee? En binnenkort komt mijn broeder Said, is het hoofd van een van de grootste evangelische kerken in Egypte. En ik zeg, Said, sinds de Arabische lente heb je wel problemen gehad hoor. Nee hoor, zegt hij. Sinds die tijd hebben we al 11 of 12 nieuwe kerken gesticht. Ik dacht, nou dat zal wel een beetje evangelisch zijn, dat 20 mensen in de samenkomst is veel. En dit is natuurlijk een reuze samenkomst. En ik zeg, Said, hoeveel mensen komen er? Nou, zegt hij, 200 en 300 per samenkomst. Bij massa stromen de mensen tot de Heer. Waarom? Omdat we bijna in die eindtijd leven. En God wil hen ook nog een kans geven. Want alles wat God doet beoogt de bekering van de mens. Zelfs in openbaring, zelfs de rampen. God wil dat de mensen zich bekeren. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Denk daarom, dat wil God niet. En God wil dat je gered wordt. Ja, je moet zelf ook willen. Dat is even het probleem. Nou, we gaan verder. Dat is een gedeeltelijke verharding. En de geestelijke herstel van Israël, de geestelijke redding van Israël, dat is het moment dat die verharding wegebt. Dat die verharding wegtrekt. En wanneer zal dat gebeuren? En hoe zal dat gebeuren? Dat is het onderwerp van deze preek. Hè? Eigenlijk ben ik aan het onderwerp gekomen. Dat is het onderwerp van deze preek. Want er staat hier, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Zal ik u straks laten zien wat dat betekent, die volheid der heidenen. En aldus, op die manier, zal heel Israël behouden worden. Hoort niet een klein beetje, maar allemaal. En dat moment zullen we allemaal meemaken. Jullie allemaal die hier zitten, kan ik u garanderen. Iedereen zal het meemaken. Nou, en dan staat er even iets verder. Dan zien we hier in vers 32 van 11. Vers 32. Want God heeft hen allemaal, de Israël dus, onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allemaal te ontfermen. Allemaal. Er was een deftige meneer, die komt bij mevrouw de Graaf. Mevrouw Rebecca de Graaf was een Messiaanse Jodin. En een pittige tante was dat. En ze is nou bij de Heer. Maar goed, en die zegt, mevrouw de Graaf, zegt die deftige meneer, die behouden worden, dat zijn toch alleen de Messiaanse Joden? Nou, tante Rebecca, die keek hem nogal zuur aan, dus hij schrok een beetje, de deftige meneer, want tante Rebecca, die kon echt zeer zuur kijken. En dan zei, oh, maar misschien de orthodoxe Joden ook nog. Mevrouw Dekker, wat denkt u nou, zei die man. Nou, meneer, zegt ze. Als God zegt dat hij zich over hen allen ontfermt. En als God zegt gans Israël. Zou u er dan bezwaar tegen hebben dat als God gans Israël zegt dat hij ook gans Israël bedoelt? Begrijpt u wat ik bedoel? Ja, natuurlijk begrijpt u dat. Nee? Gans Israël, heel Israël zal op dat moment tot bekering komen. En er zullen de meest wonderlijke dingen zullen dan gebeuren. Nou, dan moeten we toch wel eventjes kijken. Wanneer zal het dan gebeuren? In de eindtijd. Wie spreekt er veel over de eindtijd? Het boek Openbaring. Maar wie heeft er nog meer erg uitvoerig over de eindtijd gesproken? Dat is de Heer Jezus. Die heeft over de eindtijd gesproken. Die heeft drie keer een reden over de eindtijd gehouden. Zeg het maar allemaal, Matthäus. Het hele koor zegt 24, goed zo. En Marcus 13 en Lucas 21. Nou, gaan we eerst maar naar Matthäus 24 kijken. Want dat gaat ook over zijn wederkomst. Daar gaat hij dan. Matthäus 24, vers 3. Toen hij, dat is de Heer Jezus, op de Olijfberg zat. Maar dat verhaal vertel ik niet toen ik op de Olijfberg zat. Nee. Toen de Heer Jezus op de Olijfberg zat, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Dat bedoelden ze mee de verwoesting van Jeruzalem. En dat is dus in het jaar 70 gebeurd. En wat is het teken van uw komst en van het einde van de wereld? Dus de vraag om twee dingen. Om het teken van de komst van de Heer en het einde van de wereld. Wat is dat teken? En waarom moet er dan een teken komen? Dan gaan we even naar het teken kijken. Nee, laat ik eerst maar over dat teken iets vertellen. Kijk, als mijn dochter weer eens naar huis komt, Dan belt ze op en zegt, ma, we komen eraan. Dat is een signaal dat ze eraan komt. Dat zij eraan komt. kan maar de koffie opzetten of de soep opwarmen, wat voor tijd het ook van de dag is. En die kan zich klaarmaken voor de komst van mijn dochter. Dat is een signaal. Een teken is ook een herkenningsteken. Want dat is zeer belangrijk dat de Heer Jezus, als hij komt, een herkenningsteken heeft. Want in de eindtijd zullen er zeer veel valse profeten komen en valse christenen. Pas daarop. En wat zegt de Heer Jezus? Die zegt, zij zullen zeer velen verleiden. En dan denk ik, met mijn eigenwijze kop, dan denk ik bij mezelf, dat zal met mij wel meevallen, mij verleiden ze niet. Vergis je niet. Zeer velen zullen erachteraan lopen. Wat is dan dat teken? Daarom moeten we goed weten, en daarom is het zo belangrijk dat ik dat goed uit ga leggen, wat het teken is waar de Heer Jezus aan kunt herkennen. Belangrijk. Nou, we gaan even kijken verder over dat teken, want de Heer die praat er ook over en verder praat hij er niet over. We gaan naar Matteüs 24 en dan gaan we naar vers 29 kijken. Matteüs 24, vers 29. Daar staat het teken. Terstond na die verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen. En dan, daar heb je het, zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen van de aarde zich op de borst slaan. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. Even goed. Het gaat dus gebeuren in de eindtijd. Na wat men dan noemt, waar ik denk Henk Schout hier wel eens over gesproken heeft, de grote verdrukking. Dan zal dat teken komen. Waarom zullen wij dat dan niet zien? Waarom zullen wij dat dan ook zien? Een beetje raar. Want Henk Schout die gelooft van harte dat de gemeente opgenomen is. Ik heb er twijfels bij, maar goed, dat is een discussie. Moet hij maar met de oudste houden, krijg ik tenminste geen ruzie. Maar kijk, het gebeurt na de grote verdrukking. Na al die rampen van openbaring. Dan zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. Het zal pikdonker zijn op aarde. Pikdonker. Dat kan ook wel. Want als er een grote vulkaanuitbarsting is in ergens, dan komen die aswolken en dan zal het dagenlang zal het pikdonker zijn. In Indonesië, op Java, is er een keer jaren geleden een vulkaan uitgebarsten. En dagen was het donker in die hele omgeving. En tijdens de uittocht van Egypte, de negende plaag, dat was een verschrikkelijke plaag. In Egypte was het drie, en de hele wereld was het 3 dagen was het pikdonker. Nou, het zal een tijd zijn na afloop van die grote verdrukking en die rampen, zal het dagenlang pikdonker zijn op aarde. En de maan zal en de sterren zullen van de hemel vallen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. Zal iets aan de hemel verschijnen? Wat zal dat zijn? Sommige mensen denken dat het een kruis is. Andere mensen denken dat het een lichtende gestalte is die heen en weer flitst. Wat zal dat teken dan zijn? Want je zult het zien. Want er staat geschreven, en nu zeg ik het vast, in Openbaring 1 vers 7 staat, elk oog zal het zien. Ook zij die hem gekruisigd hebben. En hoe lang is dat geleden dat de Heer Jezus gekruisigd werd? 2000 jaar geleden bijna. Ook zij zullen het zien. Ook de overledenen zullen het zien. Op een of andere manier zal hun ziel daarmee geconfronteerd worden. Iedereen zal geconfronteerd worden met het teken van de Zoon des Mensen. Wat zal dat dan voor belangrijk teken zijn? Waaraan zullen ze hem herkennen dat het Jezus was? Belangrijk dat we dat goed zien. Nou, en dan zullen alle stammen van de aarde zullen zich op de borst slaan. Want ze zullen zeggen, oh, het was toch de Jezus. Het was toch de Jezus. Zullen schrikken. En dan komt de Zoon des Mensen pas. Nou, wat moeten we dan vanochtend nog even doen? Als u nog even geduld hebt, dan moeten we even gaan onderzoeken wat dat teken is. Ja, dat heb ik u beloofd. En we moeten dan goed gaan kijken hoe dat zal gaan in die eindtijd. En wat er aan gebeuren gaat. Oké, zit u nog in het onderwijsbootje? Oké, prima. Ja, ik moet toch, anders ga ik vragen stellen hoor, denk erom. En dat wordt griezelig natuurlijk. Nou, eerst het teken van de Zoon des Mensen. Dan moet ik even in mijn aantekeningen kijken wat we zien. Kijk, waaraan herkenden de apostelen de discipelen de Heer Jezus toen hij opgestaan was? Waaraan herkenden ze hem? Want ze herkenden hem eerst niet. Dat staat ook in de Bijbel, dat moet ik even opzoeken. In Lucas staat dat ergens. In Lucas. Dan staat het in de Bijbel waaraan ze herkenden. Zelfs Maria herkende hem niet. Niet, want ze dacht dat hij de... Precies, ja, gelukkig. Als ik maar makkelijke vragen stel, dan lukt het wel. Ze dacht dat hij de tuinman was. Zij herkende hem, omdat zij een zeer gevoelige vrouw was. Zij herkende hem aan zijn stem. En dat zal ook, de Heer Jezus, dat zal ook voor ons een beetje zijn. Want de schapen herkennen mij, ze kennen de goede herder, omdat ze zijn stem kennen. En dat is een kwestie van trainen. Dat krijg je niet alleen bij het zingen, want ja, dan is het machtig mooi. Maar ook dat je dagelijks zijn stem leert verstaan. Dat is belangrijk. Maar wat was dan het teken voor de apostelen? We gaan even naar het evangelie van Lucas. Gaan we even kijken welke tekst het is. Ik vind het wel, want het licht is hier een beetje onhandig. Neem me niet kwalijk, ik moet even zoeken waar ik het in mijn notities heb neergezet. Ja, Lucas 24. Lucas 24. Kijk u maar even mee, de Heer was opgestaan. En ze hadden die berichten gehoord van de vrouwen. En ze kletsten er een beetje over en ze zaten in vers 36. Ze waren opgewonden. En stond hij zelf in hun midden. En zij werden ontzet en verschrikt. Want ze dachten dat het een spook was. Dat hij een geest was. Verbazingwekkend dat ze hem niet herkenden in zijn nieuwe gestalte. Ze herkenden hem niet. Waar herkenden ze hem aan? Aan zijn, dat hij licht uitstraalde. Denk erom. Precies, broeder. Denk erom. Ik zou bijna zeggen, zoals Maasbach of Jan Zijlstra, ik zie uw hand. ze herkenden hem. Waarom zijt gij zo ontsteld, zei de Heer Jezus? Waarom komen er overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en zie dat een geest geen vlees en beenderen heeft. Waaraan herkenden ze hem? Aan de wonden in zijn handen en zijn voeten. Waaraan herkende Cleopas? Wie was dat Cleopas? Wie was dat ook alweer? Dat is een van die twee Emmausgangers. Kent het verhaal weer? Een van die twee Emmausgangers. Die kerels die waren die discipelen van de Heer, die hem goed kenden. Die wandelden van Jeruzalem terug naar hun dorp Emmaus. En die liepen wat te somberen. Je is toch geen koning geworden, is allemaal mislukt, is allemaal voor niks geweest. En wat gebeurt? De Heer Jezus kwam naast ze wandelen. En ze hadden het niet in de gaten dat het de Heer was. Zelfs toen de Heer tekst op tekst citeerde en ze probeerden te overtuigen dat hij opgestaan was uit de dood, had het nog niet in de gaten. Toen kwamen ze bij hun huis en de Heer die wilde voorbij gaan. Denk erom, Jezus gaat heden voorbij, zingen we wel eens, hè. Hij wil daar voorbij gaan. Hij wil altijd uitgenodigd worden. Zo is dat. De Heer die komt nooit onuitgenodigd. Komt hij. De Heer die is beleefd. Is correct. Satan dringt door. Satan die breekt met geweld overal door. Maar de Heer die komt op uitnodiging. In onze nood. En als ze hem uitnodigen, komt hij ook. Denk erom. Want hij is een genadige, grote, heerlijke, machtige heiland. Nou. Zij nodigen hem uit. En die Cleopas gewoon naar zijn vrouw. Kom op, maak een paar koeken klaar en bak wat eieren. En zorg dat er wat eten is. Nou, die vrouw die had al gauw wat klaar. En Jezus die ging uitleggen, had het nog niet in de gaten. En wat staat er dan? Op een gegeven moment, in vers 30 van dit hoofdstuk. En toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam en de zegen uitsprak en het brak. En toen werden hun ogen geopend. Hoe kwam dat? Hij sprak de zegen uit. Kijk, het is toch Jezus. De wonden in zijn handen en zijn voeten. En nog eentje. Die heette Thomas. Thomas was er niet bij toen de Heer zich openbaarde. We hebben hem zelf gezien. Ik geloof niet. Ik zou absoluut niet geloven als ik de wonden in zijn handen en zijn voeten niet zie. Dat zei Thomas. En 8 dagen later komt de Heer er weer aan. En die zei, Thomas, kom eens. Nou, Thomas met knikkende knieën natuurlijk, die kwam eraan. Kom eens, Thomas. En hij zegt, de Heer die zegt, zie mijn handen en mijn voeten dat ik het ben. En Thomas die knielt en die zegt, mijn Heer en mijn God. Weet u, Thomas staat voor Israël. En er zijn nog 2 dingen hierover. 2 dingen nog. Waarom zijn dat de herkenningstekens? Omdat de duivel verschijnt als een engel des lichts. Denk erom. En daar trappen we in. En die kan vreselijk vriendelijk doen. En die kan de meest machtig mooie dingen beloven. Maar never, never, nooit en never zal hij de wonden in zijn handen en de voeten van de Heer Jezus zal die imiteren. Want dat was de ultieme nederlaag van Satan. Het kruis, dat is het teken van de overwinning van de Heer Jezus. De wonden in zijn handen. En daarom zal hij van eeuwigheid tot eeuwigheid, is hij ook in openbaring het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. En van eeuwigheid tot eeuwigheid zullen we hem daarvoor prijzen. En ik prijs ook u, Heer Jezus, dat u ook mijn zonde vergeven hebt. En dan moet je tegen hem zeggen. Dat moet je voor jezelf ook proclameren. Dank u, Heer, dat u mijn zonde vergeven hebt. Dat uw bloed mij reinigt van alle zonde. Er valt heel wat te reinigen, hoor. En hoe ouder je wordt, en ik schiet al aardig op. En hoe ouder je wordt, hoe meer je weet en voelt wat er allemaal in je hart leeft. Dat is ernstig. En dan altijd weer is daar het bloed. Het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En altijd weer zijn daar zijn striemen waardoor ons genezing is geworden. En dat is de triomf van het kruis. En daarom zal dat van eeuwigheid tot eeuwigheid het teken van de Zoon des Mensen zijn. De wonden in zijn handen en zijn voeten. En als er dan valse Christussen komen, ze zullen nooit het teken van de Heer Jezus, de wonden in zijn handen en voeten vertonen. Belangrijk dat u dat goed weet. Maar dan weet u wat het teken is. Dat schiet al aardig op. Dan moeten we eens gaan kijken wanneer dat gebeuren zal. En hoe dat gebeuren zal. En dan krijgen we tenslotte hoe wij daar ons op moeten voorbereiden. Gaan we naar een oude profeet uit de Bijbel. De profeet Zacharia. Dat wordt even zoeken, broeders. Zusters natuurlijk ook. De profeet Zacharia, een van de laatste. De ene laatste. De twee na laatste. Nee, de ene laatste. Achter Zacharia komt Malachi nog. Nou, dan bent u er onderhand wel. We beginnen bij Zacharia 12. Israël is teruggekomen. En in Zacharia 12, daar worden de oorlogen om Jeruzalem beschreven. Vers 2. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken rondom. Dat zijn Iranië, Jordanië, Libanon, Saoedi-Arabië, Egypte, al die landen rondom Israël, die zijn gek van Jeruzalem. De Jeruzalemdag in Teheran, hebben ze wel geen Jeruzalemdag, maar dan hebben ze Al-Quds-dag. Jeruzalem is voor die Arabieren is Al-Quds. Hebben ze Al-Quds-dag en er komen 10.000 mensen komen erop af. En die zeggen, wij geven ons bloed voor Al-Quds. Ja, ja. Waarom? Omdat zij geloven dat hun Messias, de islamitische Messias, de Mahdi heet die, dat hun Messias regeren zal over de wereld vanuit Jeruzalem. Daarom willen zij Jeruzalem hebben, snapt u? Daarom is de hele islam zo uit op Jeruzalem. En daarom loopt het ook op oorlog uit. Nee, ook het Vaticaan wil Jeruzalem hebben. Want de paus noemt zichzelf de vertegenwoordiger van Christus op aarde. En daarom moet hij erbij zijn, moet hij met zijn pauselijke muts op, moet hij erbij staan als de Heer komt, bij wijze van spreken. Het belangrijk, alles draait om Jeruzalem. En het is een schaal van bedwelming. En dan gaan ze, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Zullen we met z'n allen Jeruzalem proberen te vangen. Maar dat wint Israël weer. En dan gaat er wat nog meer gebeuren in vers 3. In die tijd zal het Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Dan gaan de Verenigde Naties zich ermee bemoeien. En de Europese Unie gaat er zich mee bemoeien. En allemaal zullen ze mensen wegsturen, meesturen, een detachement soldaten meesturen om tegen Jeruzalem oorlog te voeren. En dat wordt heel benauwd voor Israël. En dan gaat het verder in Zacharia dat God zal daar mee helpen. En dan staat er in vers 9... Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen, zegt de Heere, alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Gevaarlijk hoor. En dat is zo gevaarlijk ook voor ons land, vrienden. De AIV, dat is die adviesraad, die heeft de Nederlandse regering geadviseerd om eens flink tegen Israël op te treden. En dan zeg ik, oh God, wees ons land genadig. En dan ben ik dankbaar voor Van der Staaij en Joël Voordewind, dat die er nog eens flink tegenin gaan. Maar als we ons gaan scharen in het land van de vijanden van Israël, dan zal ons hetzelfde lot overkomen als Syrië en al die andere Arabische landen daarom. Want God is, zegt de Bijbel ook hier in Zacharia, staat het in Zacharia 1 vers 14 staat dat, God is in vurige ijver voor Israël en voor Sion en voor Jeruzalem ontbrand. En Zacharia 8 staat het ook nog eens in vers 2, in vurige ijver ben ik ontbrand voor Israël. En als God ergens ijverig mee bezig is, nou, ga daar niet tegenin. En daar zijn ze nu mee bezig. En dan zeg ik, oh God, wees ons land genadig. Dan was het alleen maar om de kindertjes die daar in de kindersamenkomst zitten. Hoor je het? Dan was het alleen maar om hun eigen kleinkinderen. En waar je opa's en oma's hier in ons midden, waar je zo zielsveel van houdt. En waar je dag en nacht voor bidt. Ja. En dan roep ik, oh God, wees ons land genadig. En dan is dat lied, dat snijdt door mijn ziel. En ik roep en dan schreeuw ik naar God om ons land. Heer, geef ons alsjeblieft de regering die nog achter Israël staat. Zo belangrijk. Geef alsjeblieft nog een doorbraak. Geef nog alsjeblieft nog een opwekking. Want we staan op lijst nummer 7. Op een of andere lijst. Weet je wat? Nee. Dat is niet de lijst van voetballanden. Daar staan we nummer 8 geloof ik. Of 9, weet ik veel. Maar het zijn, dat is de lijst van meest atheïstische landen van de wereld. Zitten wij in de top 10. God, wat erg. Wat erg. Wat erg. Wat een blamage voor ons christenen. En dan roep je naar God. Nou, dat is het gevaar daarvan. In die tijd zitten we. En Israël komt dan ook in de grote problemen. Al die volken die tegen Israël strijden, ze komen helemaal alleen te staan. De legers die tegen Jeruzalem strijden. En dan wordt het zo erg, dan komen we in vers 10. Wat gebeurt er in vers 10? Ik zal over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en gebeden. Er komen overal in Israël en vooral in Jeruzalem komen bidstonden. De Ashkenazische Joden en de Sephardische Joden, die elkaar nauwelijks kunnen uitstaan, die elkaars gebeden niet erkennen, die gaan samen. Zelfs de Messiaanse Joden mogen meedoen. Zelfs de atheïstische Joden, de seculiere Joden, atheïstische Joden bestaan niet. Hè? Ja, dat zei een atheïstische Jood tegen mij, die zegt, als een Jood zegt dat hij niet in God gelooft, gelooft dan de Jood maar niet. Dat is sterk, hè? Ja, nou, is ook wel zo. Dat zit er allemaal een klein beetje in. Dat zit er wel in. Nou, en zelfs die Joden, ze gaan allemaal op hun knieën. En als we allemaal, die hele club hier, en zoals Jan Zijlstra een keer zegt, als pastor komt pas een opwekking, als in Nederland de bidstonden drukker bevolkt zijn dan de samenkomsten. Dat zal hier ook nog niet het geval zijn, Gijs, best wel. Bijna. En bijna hoor, die man blijft optimist hier, die voorganger van jullie. Maar dat is belangrijk, niet? En er komen bidstonden daar, en dan gebeurt het. Zij zullen hem aanschouwen, maar er staat er niet. Er staat, zij zullen mij aanschouwen. Heeft er iemand de HSV-vertaling hersteld? Ja, en daar staat, zij zullen, klopt het, zuster Gijmers? Ja, er staat, zij zullen mij aanschouwen. Dat staat ook in de Statenvertaling, staat ook in het Hebreeuws. Ze zullen mij aanschouwen. En wat zullen ze dan aanschouwen? Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Waaraan zullen ze die mij herkennen? God kun je niet doorsteken, want God is geest. Dus wie is dan, ik zou bijna zeggen, het lichaam, eerbiedig gesproken, van God is de Heer Jezus. En ze zullen Jezus aanschouwen. En dan staat er in de Bijbel, zal heel Israël huilen. Niet van berouw. Nee, ik kan me dat zo voorstellen, mensen. Zo ontroerend is dat. Daaraan de lucht komt dat dat tekent. Komt de Heer Jezus zijn handen en zijn voeten. En iedereen zal het zien. En dat kleine Joodse mannetje, jongetje met zijn lange krullen en zijn grote skullcap. Zijn keppeltje op. En die komt bij zijn papa, ook zo'n orthodoxe Jood. En die trekt daar zijn jasje. Abba. Messiach. En Abba zal het ineens zien. Ineens zal hij het zien. Ineens zal hij Jesaja 53 begrijpen. Er was staat, om onze ongerechtigheden werd hij doorboord. En de straf die ons de vrede bracht is op hem. En hij zal toch zeggen, het was toch Yeshua. En heel de hele Israëlische bevolking, allemaal zullen in diepe ontroering zullen ze zeggen, het was toch Yeshua. En de volken der aarde, die oppervlakkig van de Heer Jezus hebben gehoord, die zullen zeggen, het was toch die Jezus die het is. En dat is een van de grootste momenten, dat het teken van de Zoon des Mensen, zijn identiteit, de gekruisigde, de verlosser, de bevrijder, de genezer, die aan de hele hemel verschijnt. Dat is een evangelieverkondiging, niet alleen aan Israël, maar alle stammen, elk oog zal hem zien. De grootste evangelieverkondiging die er ooit geweest is. En dan zullen de mensen nog een kans hebben om ja te zeggen tegen de Heer Jezus. Of nee. Mooi is dat. Want God, die, dat zei ik u ook, die beoogt alleen maar bekering ook vanochtend. Als je nog niet bekeerd bent, nog niet je leven aan de Heer hebt toevertrouwd, schiet er dan een beetje mee op, want je hebt niet veel tijd meer. Nee, ja, je moet zelf weten natuurlijk. Hè. Ik ben er vrij nuchter. Nee, oh, kom, ja, zoek hem maar uit. Want je kent het evangelie. En dat is met Nederland ook het geval. Mensen kennen het evangelie. Ze kunnen David Maasbach zien op de televisie. En TV West, dat is Jan Zijlstra. En Family Seven, die heeft ook kilo's evangelie die ze brengen. Nee, we kunnen het weten. Lieve mensen, wijd je toch aan die Heer. Dat is zo belangrijk. En wat gaat er dan gebeuren? Dan zullen ze over hem rouwen. Dan zullen ze 30 dagen rouw bedrijven. Want over wie hebben ze ook 30 dagen rouw bedreven? Over Mozes toen hij stierf. En meer dan Mozes is hier, begrijpen ze. En over Aaron, nee, de grote hoge priester is in de hemel. Dat zullen ze ineens begrijpen. De hele schrift wordt duidelijk. Paulus die zegt ergens, dat telkens als de wet voorgelezen wordt, het Oude Testament, ligt er een sluier over Israël. Nee? En daarom zegt Johannes evangelie, zij konden niet geloven. En daarom zegt Paulus, er is een geest van diepe slaap over Israël door God uitgestort. Dat is allemaal weg. En zullen allemaal eens zien, Jezus is Heer. Dat zal één grote kreet vanuit Jeruzalem, zal het over de aarde gaan, Jezus is Heer. En daar gaat er wat meer gebeuren. Want het is nog niet zijn wederkomst. Dat is het nog niet. Het teken verschijnt. Het signaal van mijn dochter, bij wijze van spreken, ik kom eraan, ma. Zorg dat de soep klaar is, bij wijze van spreken. En dat is het teken, ik kom eraan, zegt de Heer Jezus. Dat is de eindtijd komt eraan, de allerlaatste. Ik kom eraan, zegt de Heer. Nee? En zorg ervoor dat je klaar bent, mensen. Daar kom ik over 2 minuten nog over aan toe. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan gaat Israël zich reinigen. Hoofdstuk 13. Te 10 dagen zal er een bron ontsloten zijn, vers 1, voor het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem, ter ontzondiging en ter reiniging. En de namen van de afgoden zullen verdwijnen. Dus dan wordt het hele volk gereinigd. Ja, als je tot de Heer Jezus komt, dat is niet eens, dat is alles goed natuurlijk. Maar er moet nog heel wat gereinigd worden. Ja, er moet heel wat uitgegooid worden. Ja, dat is een duidelijke zaak. Nou, dat gaat er met Israël ook gebeuren. En dan, wat gaat er dan gebeuren, als dat gebeurt? Dan worden de volken, dan wordt Satan zo woedend, zo kwaad, want hij weet dat is het einde van mijn koninkrijk. Al mijn pogingen om het rijk van Satan hier op aarde te vestigen, het herstelde Romeinse Rijk of het Ottomaanse Rijk of die Turken of het Islamitische Rijk, het is allemaal misgelopen. Dan wordt hij zo kwaad, hoofdstuk 14. Dan zullen alle volken, vers 2, zullen tegen Jeruzalem te strijden komen. En de stad zal genomen worden, en de huizen zullen worden geplunderd, en de vrouwen geschonden. Verschrikkelijk. Het is ongelooflijk spannend wat er dan rondom Israël gebeurt. En dan gebeurt het wat wij allemaal weten, hoofdstuk 14, vers 3. Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed, te 10 dagen, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen de 10 dagen staan op, hoort zo, heer Keurig, dat gaat goed, op de Olijfberg. Dat is pas de wederkomst op de Olijfberg. En dan zal het 1000-jarig vrederijk aanbreken. En dan zal er eindelijk vrede op aarde zijn. Dan kunnen we eindelijk met kerst rustig vrede op aarde zingen. Dat is nu af en toe is dat moeilijk. Begrijpt u? Dat volgt u nu die hele situatie? Is het nu duidelijk? Wat is dan die wederkomst? Het teken van de Zoon des Mensen. De wonden in zijn handen en zijn voeten. Ja? En wanneer zal het gebeuren? Als al die volken bezig zijn tegen Jeruzalem te strijden. En Israël dan tot bekering komt. En dan zal dat teken verschijnen. En dan zal er voor vele mensen nog een gelegenheid zijn om tot bekering te komen. Maar wacht er niet op, want het kan ook best wel eens een keer te laat zijn. Denk erom, mensen. Verhard je hart niet voor de Heer. En wat gaat Israël doen? Israël wordt gereinigd. En wat gaan wij dan doen? En dat is het laatste wat ik met u lees. Is uit de eerste Johannesbrief. Achter in de Bijbel, vlak voor Openbaring. Kijkt u maar eventjes. De eerste Johannesbrief. De eerste brief van Johannes. Ik denk hoofdstuk 2 of 3. Hoofdstuk 3. Vers 1. En dan sluit ik mij af. Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Hoor ik nog een amen?
Amen.
Amen. Oké. Okay. Als je het nog niet bent, God staat op je te wachten. Hij wacht alleen maar op jouw keus. Heel simpel. Praat met broeder Gijsbers of met andere broeders. Ze zullen alleen maar blij zijn om je tot de Heer te brengen. Denk erom. Nee, dat is de eerste. Wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kennen. Nou, vers 2. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. Halleluja. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Hoor je wat hier staat? Laat je dat een beetje tot je doordringen. Wij hem gelijk zullen wezen. Ik kan er niks meer over zeggen. Het is zoiets heiligs wat hier staat. Zoiets onbegrijpelijks. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. En dat is dan wat er met Israël ging gebeuren. En dat is dan het programma voor de rest van uw leven. Hij reinigt zich gelijk hij rein is. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. De Heer zegen u allen, in de naam van de Heer Jezus. Amen.